Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 38, twee versen. Allereerst het 12e vers, Psalm 38, vers 12. En daar lezen wij het volgende: zij die mijn dood bejagen, leggen lagen, dreigen mij de laatste slag. En daarna ook het 20e vers: zij die kwaad voor goed vergelden, lasteren, schelden. Psalm 38, de versen 12 en 20. Luisteren met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij Psalm 119, vers 68. Uw aangezicht vertoon aan uw knecht. Een vriendelijk oog, een troostrijk liefdeteken. Leer mij de eis van het altoos heilig recht. Ik stort bedrukt gehele tranenbeken, omdat men uw gehoorzaamheid ontzegt en zich niet schaamt uw wetten te verbreken. Daarna openen wij het Lijdensevangelie in Matthäus 26. Matthäus 26 en we lezen met elkaar de versen 57 tot en met 68. De versen 57 tot en met 68.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vree, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. U is genoemd te lezen Matteüs 26 vanaf 57. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en de ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters. En binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordde en zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u, lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van noden? Zie, nu heb gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij antwoordden en zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Tot zover de schriftlezing.
Wij zullen vanmorgen gaan horen over de derde bloedstorting van de Heere Jezus. En daarvoor gaan we overdenken Matteüs 26, de versen 67 en 68. Matteüs 26, vers 67 en 68. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, wat is zonde verschrikkelijk. Leer ons dat te zien op deze lijdenszondag, als wij gaan overdenken hoe u, Heere Jezus, in uw gezicht werd gespogen en geslagen. Welk een verwondingen zijn er niet gekomen in uw vriendelijk aangezicht vanwege de zonde. En toch, u hebt het willen ondergaan. Want u had uw Vader zo lief en uw zondaarsliefde is onuitsprekelijk groot. Heere, dat het ons vanmorgen zou verbreken onder en door de prediking van dit lijdensevangelie. En zoudt u daarom vanmorgen met uw Heilige Geest in ons midden willen zijn, om allereerst uw knecht te helpen om over deze derde bloedstorting te spreken, maar ook om de rijen door te gaan en zondaarsharten aan te raken van kinderen, jongeren en ouderen, hier in de kerk en ook thuis als ze mee mogen luisteren. En opnieuw bidden wij het u, leer ons uw lijden recht betrachten en doe ons verstaan waarom dat ook uw aangezicht vervuld moest raken met bloed. Het is vanwege de zonde En Heere, de weg die u moest gaan was zo diep, zo smartelijk, zo vernederend, zo hatelijk. En toch, u wilde deze weg gaan om uw bloed te geven, opdat het waar mag worden en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En Heere, dat we zo recht en genade mogen leren verstaan, als we deze morgen weer mogen luisteren naar het lijdensevangelie. En dan weet u, Heere, hoe wij naar de kerk gekomen zijn, hoe wij thuis mee mogen luisteren. U kent ons hart. U weet, Heere, of wij nog steeds onbekeerd zijn, onverzoend zijn. Zoudt u dan vanmorgen willen komen en krachtig willen werken met uw Heilige Geest, zoals het ook was op de Pinksterdag, en toen Petrus zo heel scherp, zo heel diep moest spreken over Jezus Christus die gij gekruisigd hebt. O, dat het deze morgen eens in mag slaan in het hart van een onbekeerde jongen, een onbekeerd meisje, een man of vrouw die nog onverzoend is. De slagen die ik heb gekregen en het speeksel dat mijn aangezicht bevuilde, dat hebt gij gedaan. En zoudt u dat willen binnendringen, Heer, in het hart, opdat de roep geboren wordt, wat moeten wij doen om zalig te worden, om dan in die lijdende Christus de borg te mogen ontdekken, die zo diep wilde lijden, zodat het waar wordt voor een verloren zondaar, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En Heere, waar u een goed werk begonnen bent, zoudt u verder willen leiden, verder willen onderwijzen, ook als er in ons midden zijn die roepen uit de benauwdheid tot u en die denken dat het nooit meer goed kan komen, zo gezondigd, zoveel schuld. Maar Heere, dat het toch gezien mag worden, juist datgene wat het u gekost heeft, dat de grootste der zondaren zalig kan worden en zalig zal worden. Heere, dat er hoop en verwachting in het benauwde hart mag komen. En Heere, dan weet u ook van diegenen die Christus hebben leren kennen, maar we raken er nooit in uitgeleerd. Ook niet als het gaat om de weg van uw lijden en sterven, zoudt u dan ook uw volk en kinderen willen onderwijzen, vertroosten. En dat ze deze morgen niemand anders zouden zien dan hun lieve borg alleen. Heere, zo weet u volmaakt wat we nodig hebben. Zoals we hier zijn, gemeenteleden, gasten die in ons midden mogen zijn, maar ook als we thuis mogen meeluisteren. Wilt u alles wat ons kan hinderen wegnemen? En dat we mogen ervaren, ik ben in het midden van u, als een die dient. Heere, schenk het toch. Het is niet verdiend, maar nog behaagt het u door de prediking wonderen te doen. We dragen elkaar aan u op met de zorgen en noden die er zo in ons leven kunnen zijn. U weet wie rouw en verdriet kent. U weet als er zorgen zijn gekomen en vrees in het gezinsleven, in ons persoonlijk leven, vanwege omstandigheden die ontstaan zijn, dat er onzekerheden zijn voor de toekomst. Als er mensen zijn bij wie een ziekte geopenbaard is, zorgen aangaande de geest, zorgen over de psyche, Heere, u weet al die dingen en wij mogen het in uw hand leggen, zoudt u willen gedenken. Heere, wees ook met degenen die moeten oppassen op de kleine kinderen, wees ook met degenen die werken van barmhartigheid en veiligheid moeten verrichten op deze uw dag. Heere, zoudt u ze allen willen gedenken in alle omstandigheden en laat boven alles uw woord tot ons mogen komen en mag het een kracht Gods tot zaligheid zijn. Heere, als wij al deze dingen aan u vragen, moeten wij belijden dat alles niet te hebben verdiend, maar zoudt u het willen doen uit genade. Verdiende genade door u, Heere Jezus, dat is onverdiende genade aan onze kant. Maar toch, om der verdiensten van Christus wil, wilt u, o Vader in de hemel, gebeden horen en verhoren, zoudt u het ook vanmorgen willen doen, en dat we ons mogen verblijden in uw bedehuis. We vragen het uit genade om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de eredienst, de tweede voor de onderhoud van kerk en pastorie. En de derde collecte zijn voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Terwijl wij samen gaan zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 35. Psalm 35, het zevende vers. Ik had om mijn haters kleed gescheurd als een die om een moeder treurt. En daarna het tiende vers. Zij spreken nooit van vrede, nee, maar zij bedenken listig heen. Psalm 35, de versen 7 en 10. Na het amen van de prediking zingen wij samen Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vrevenbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is zal mijn voet voeren uit der boze netten. Psalm 25, het zevende vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in de 13e eeuw leefde in België een monnik met de naam Arnulf van Leuven. Hij was abt in de abdij van Vier. Na zijn sterven werd in het jaar 1320 een manuscript gevonden waarin een liederencyclus te vinden was die deze monnik heeft gedicht. En in deze gedichten bezong hij en beschreef hij de wonden die de Heer Jezus Christus heeft gekregen op zijn lijdensweg. Elke keer beschrijft hij een lichaamsdeel van de Heer Jezus dat verwond werd. En aan het einde van dit liederencyclus vinden wij de basis voor het bekende lied: O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon. O hoofd zo hoog verheven, o goddelijk gelaat, waar werelden voor beven, hoe bitter is uw smaad. Gij, eens in het licht gedragen, door engelen omstuwd, wie heeft u zo geslagen, gelasterd en bespuwd? Onze tekst geeft er antwoord op die vraag waar dit couplet mee eindigde. Christus' hoofd werd vol bloed en wonden, omdat hij geslagen werd in zijn gezicht. En dat brengt ons deze morgen bij de derde bloedstorting, waar ook Isaac Ambrosius over schreef in die preek die u allen hebt ontvangen. En wat schrijft Ambrosius dan als het gaat om de derde bloedstorting? Wat een zoet gezicht van de zaligmaker. Dat is wat. Een kapotgeslagen gezicht, vol met speeksel. Wat een zoet gezicht van onze zaligmaker. Dat is een geheim. En Ambrosius kende dat geheim, want hij schrijft verder: als ooit schande ons aangezicht bedekt om uwentwil, dat wij dan gedenken hoe het bloed en het zweet uw aangezicht, Christus, overdekte om onzentwil. Dat we zo zouden luisteren deze morgen naar de derde bloedstorting. En we schrijven ons thema boven de prediking: Christus' derde bloedstorting in het huis van Caiaphas. Christus' derde bloedstorting in het huis van Caiaphas. Daar werd zijn aangezicht in de eerste plaats met speeksel bevuild, in de tweede plaats door slagen verwond en in de derde plaats onder spot bedekt. Christus' derde bloedstorting in het huis van Caiaphas. Daar werd zijn aangezicht met speeksel bevuild, door slagen verwond en onder spot bedekt. Na de bange worsteling in de hof van Gethsemane is Christus opgestaan. Niet als een martelaar, maar als de middelaar. Nadat zijn zweet werd als grote druppels bloed, als klonters bloed die op de aarde afliepen, was hij opgestaan omdat hij wist: de bende die mij gevangen komt nemen is aangekomen in de hof van Gethsemane. En toen de bende daar voor hem stond en hij zich als het ware overgaf aan de bende, sprak hij die diepe woorden: indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En achter hem stonden de discipelen. En dan zie ik het in gedachten voor me, jongens en meisjes, dat hij als het ware naar voren trad en zijn handen naar voren deed, alsof hij wilde zeggen, bind mij maar en neem mij maar mee. Want hij was de gewillige zaligmaker. En zo is hij gebonden meegenomen uit de hof van Gethsemane, terug naar Jeruzalem, naar het paleis van Caiaphas. Daar ontmoet hij allereerst Annas, de vorige hoge priester. Wat dat onderhoud precies geweest is, weten we niet. Eén ding is wel duidelijk, dat Annas er overtuigd van was dat Jezus moest sterven. En daarom heeft hij hem overgegeven aan zijn schoonzoon Caiaphas, die de voorzitter was van het Sanhedrin. En zij zouden dan het oordeel moeten gaan uitspreken over Christus. Maar dan moesten er eerst getuigen komen. Dan moesten er eerst redenen komen om hem daadwerkelijk ter dood te kunnen veroordelen. Maar wat werd dat moeilijk in die rechtszitting. Om getuigen te vinden uit 2 of 3 monden waarop het Sanhedrin kon besluiten, hij is des doods schuldig. Aanvankelijk kwamen er geen getuigen. Het kon ook niet, gemeente. Want de Heer Jezus Christus was zonder zonde. En heeft het ooit gezegd. Die zonder zonde is, werpen de eerste steen op die vrouw. En hij was degene die dat had kunnen doen. Nooit één zonde gekend, nog gedaan. Maar Caiaphas gaf het zomaar niet op. En hij bleef zoeken, hij bleef vragen, zijn er getuigen uit 2 of 3 monden tegen deze persoon? Ja, en toen kwamen de getuigen. Zo dacht de hoge priester waar hij wat mee kon. U kunt het vinden in het 61ste vers. Maar ten laatste kwamen 2 valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. Nee, daar klopte niets van. Daarom is ook terecht dat het valse getuigen waren. Maar in de ogen van Caiaphas zag hij daarin het doodsvonnis een reden om hem ter dood te veroordelen. En dan richt hij zich tot Christus en hij zegt tegen Christus, antwoord gij niets. Wat getuigen deze tegen u? En dan die veelzeggende woorden. Doch Jezus zweeg stil. Hij ging niet in op die valse getuigen. Hij ging niet in op die leugens. Hij zweeg. En opnieuw werd het moeilijk voor Caiaphas om deze rechtszitting voor te kunnen zetten. Hoe moest dat nou verder? Zo konden ze toch niet tot de uitspraak komen om hem ter dood te veroordelen? Zo konden ze hem toch niet uitleveren aan de Romeinse overheid? Wat nu? Hoe moest Caiaphas Christus toch aan het spreken krijgen? Nee, teruggrijpen op de beschuldiging dat Jezus het gezegd had over die tempel die hij zou afbreken, dat zou niets opleveren. Dat zou geen effect hebben. Daar zou Caiaphas niet verder mee komen. Wat dan? En let eens op wat hij toen deed. Toen ging hij heel listig te werk. Hij ging een vraag stellen waarvan hij het antwoord al lang wist. Hij ging de vraag stellen, zijt gij de Christus, de Zoon van de levende God? Met deze vraag stelde hij Christus voor het blok. Nu moest er een antwoord komen van zijn kant. Als Christus zou zwijgen, als hij het zou ontkennen, dan konden ze hem uitmaken voor een geveinsde, voor een leugenaar. Want hij had het zelf toch gezegd dat hij Christus was, de Zoon van de levende God. En als hij het openlijk zou bevestigen, dan zouden ze hem kunnen beschuldigen van godslastering. Vandaar die vraag, zijt gij de Christus, de Zoon van de levende God? En wat deed Christus doen, gemeente? Nee, toen zweeg hij niet, want dit was de waarheid. En als het om de waarheid gaat, dan gaat de mond van de waarheid open. En dan horen wij Christus zeggen in het 64ste vers. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. En dat was in de ogen van de hoge priester en het ganse Sanhedrin godslastering. Nu hadden ze wat. Nu was hij des doods schuldig. Het was inmiddels middernacht, gemeente, toen dit vonnis klonk. En de volgende morgen, als het weer licht zou worden, zou het Sanhedrin opnieuw bijeenkomen. Want een vonnis, zo luidde de wet, mocht alleen uitgesproken en bekrachtigd worden bij daglicht. En daarom gingen ze uiteen om de volgende morgen weer samen te komen. En in die tussenliggende uren van middernacht tot de vroege morgen werd Christus naar de binnenplaats gebracht van het huis van Caiaphas, gebonden, bewaakt. En wat is er toen gebeurd in die tussenliggende uren? O gemeente, toen brak de vijandschap los. Niet bij de wereld, maar bij de kerkmensen en de leiders van de kerk van die dagen, het Sanhedrin. En hoe kwam die vijandschap in de eerste plaats openbaar? De eerste woordjes van onze tekst laten het ons zien. Toen spogen zij in zijn aangezicht. Wat een vreselijke gebeurtenis, gemeente. Daar stond Christus, de Zoon van de levende God. Daar stond de lieveling van de Vader. Daar stond de Schepper van hemel en van aarde. Daar stond de Koning der Koningen. Daar stond de Heere der Heren. De middelaar Gods en der mensen, de schoonste van alle mensenkinderen. Daar stond de zaligmaker, daar stond de verlosser, daar stond die lieve heiland. En zie toch eens wat er met deze zaligmaker gebeurt. Zijn gezicht, zijn vriendelijk aangezicht werd bevuild met speeksel. Een teken van gemene verachting. Een teken van grootste smaad. Een teken van dodelijke haat. In Job 30, vers 10 staat geschreven: zij hebben een gruwel aan mij. Zij maken zich verre van mij. Ja, zij onthouden het speeksel niet van mijn aangezicht. En dat heeft Christus nou ten volle ervaren, gemeente. Maar dan komt wel deze morgen de vraag. Waarom? Waarom werd dat lieve gezicht van de Heer Jezus zo bevuild? Waarom gebeurde er toch zoiets verschrikkelijks? Daar zijn verschillende redenen voor aan te geven. En de eerste die ik wil noemen, ligt bij het Sanhedrin. U zult het bijna niet geloven, maar het Sanhedrin meende dat dit moest naar de wet van God. Het Sanhedrin dacht dat het naar de wet van God was om zo'n godslasteraar, die als het ware God de Vader op zijn hart getrapt had, zo dacht het Sanhedrin, in het aangezicht te spugen. Waarom? Dan gaan we even terug naar het Oude Testament, naar het boek Numeri. Hoofdstuk 12, het 14e vers, en daar horen wij de Heere God iets zeggen. Tegen Mozes, nadat Mirjam, de zus van Mozes in opstand gekomen was. En wat zegt de Heere God dan vanwege de zonde van Mirjam? Zo haar vader smadelijk in haar aangezicht gespogen had, zou zij niet 7 dagen beschaamd worden. Wat wil de Heere daarmee zeggen, jongens en meisjes? Wel, als een kind, een zoon of dochter een hele gruwelijke zonde, heel persoonlijk tegen vader bedreven had, waardoor die vader heel diep gekwetst zou zijn, dan kwam het voor dat die vader in het gezicht van zijn zoon of dochter spuugde. En dat hij zijn kind 7 dagen niet wilde zien. En zo wilde de Heere zeggen, had Mirjam tegen God gezondigd. Want Mirjam was evenwel een kind van God. En God was haar hemelse vader geworden. Maar met haar opstand had ze tegen haar vader, haar hemelse vader, gezondigd. En dan zou ze het waardig geworden zijn dat Mirjam in haar aangezicht zou worden gespuugd. En nu staat daar de Christus voor dat Sanhedrin. En ze hebben hem horen zeggen dat hij de zoon van de levende God is. Dat hij het kind van God de Vader is. En dat was in de ogen van het Sanhedrin een gruwelijke belediging van God de Vader. Hoe durft die man te zeggen dat hij de zoon van de Vader is? Ze waren er heilig van overtuigd dat dit een gruwelijke zonde was. En zij meende, nu moeten wij namens God de Vader deze persoon in zijn aangezicht spugen. Wat een gruwelijke vernedering. En tegelijkertijd, wat een God-onterende belediging. Want wie wordt er in het aangezicht gespogen? Christus, die wel de Zoon van de Vader is. Daar hebt u de eerste reden. En de tweede reden is dat dit moest geschieden. Want het was voorzegd reeds in het Oude Testament. Jesaja heeft het geprofeteerd. Ik geef mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. En mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. En Christus wist dat. Zullen we nooit vergeten, gemeente, dat Christus niet iets onverwacht overkomen is. Alles wist hij. En hij had het al gezegd tegen zijn discipelen. Zie, wij gaan naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. Ze zullen hem bespotten, ze zullen hem geeselen en hem bespuwen. Ze zullen hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Het moest gebeuren. Het was naar de schriften. En nog dieper. Het was naar de raad en de voorkennis van God. En nou wil ik u een vraag stellen. En jou ook. Wat vind je daar nou van? Wat krijg je nou voor gedachten als je dit nou vanmorgen gepredikt wordt? En je ziet het misschien in gedachten voor je. Die lieve Heere Jezus voor het Sanhedrin en dan zo vernederd. Het speeksel druipt van zijn aangezicht van allemaal verschillende mensen die het op hem gespogen hebben. Wat denk je daar nou van? Het zou zomaar kunnen zijn, jongen, dat je zegt, nou, dat zou ik niet durven, hoor. Ik zomaar de Heer Jezus bespugen? Oh nee? Ik ga naar een derde oorzaak waarom Christus in zijn aangezicht werd gespogen. Ik hoop dat er niet veel meer van je overblijft vanmorgen. Ik las het in de heldere verklaring van dominee Abraham Hellebroek. In het bekende boek De Kruistriomf van Vos Messias. En wat schrijft hij? Omdat u... Omdat u, jij en ik, God als in het aangezicht gespogen hebt met uw zonden. Wij hebben de Vader op het hart getrapt. Want wij wilden als God zijn. En wij zouden in ons aangezicht gespuugd moeten worden van zulke gruwelijke zonden. Maar nu wordt Christus bespogen. En ik hoop dat het in mag dringen in je ziel. Maar laat het eens tot je doordringen, gemeente. Elke zonde die wij gedaan hebben, was als speeksel in het aangezicht van de Heer Jezus. Wij hebben de Christus bevuild. Gruwelijk bevuild. Met onze zonden. O, dat je verbroken zou worden. Dat je je hoofd zou buigen. Onder zulke gruweldaad. En wat zou de Heer met zulke slechte mensen moeten doen. Die zo met hun zonde. Als het ware het speeksel in het aangezicht van de Heer hebben geworpen. Dan hoor ik Christus spreken tot de gemeente van Laodicea. Zo dan, omdat gij lauw zijt, nog koud, nog heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Ik las nog wat bij Hellebroek. Een heilzame raad voor een verloren zondaar. Hij zegt, zie toe dat u Jezus, die nu verheerlijkt is, aan de rechterhand van de Vader op zijn troon in de hemel, niet blijft spugen. In zijn aangezicht, en dan gaat hij uitleggen hoe dat kan, door het aanbod van zijn genade te verachten. Door zijn woord niet te gehoorzamen. Door zijn vermaningen te verwerpen. En zorgeloos in de zonden voor te leven. Gemeente, we zitten hier met schuld. We hebben dat lieve aangezicht bevuild. Niet alleen met zonde. Maar ook met zonde tegen het evangelie. Om dat heerlijke aanbod van genade nog steeds te verwerpen. O, ik zou eraan willen toevoegen vanmorgen. Laat u toch zaligen door deze lijdende borg. Die zoveel ontelbare smaadheden heeft geleden. Opdat u nimmer meer te schande zou worden. Want dan ga ik nog een stapje verder, gemeente. Christus wendde zijn hoofd niet af toen dat vieze speeksel op zijn gezicht werd verworpen. Maar hij bleef daar staan, want hij wilde daar iets mee zeggen. Zoals dat speeksel het beeld is van de zonde en als het ware op Christus werd geworpen, zo predikt daar die lijdende borg. Nou heb ik alle zonden op mij genomen. al zijn ze zo vuil als dat speeksel van die mensen, maar ik heb mezelf er willen mee laten bevuilen, omdat ik bezig ben om het als het lam van God de zonde der wereld weg te dragen. En daarom moest dat aangezicht van Christus niet alleen bevuild worden met de zonde, met het speeksel, in de betekenis dat hij de zonde op zich genomen heeft, maar datzelfde aangezicht moest vervolgens ook verwond worden. Want wil hij die zonde kunnen wegdragen, dan moet hij zijn bloed gaan geven. En is er ook bloedstorting nodig in zijn aangezicht. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Zijn aangezicht werd door slagen verwond. Ja, Christus werd geslagen. Bij de smaadheid van het speeksel kwam ook de smart van de pijnlijke verwondingen. In onze tekst staat dat sommigen in zijn aangezicht sloegen met vuisten en anderen gaven hem kinderbakslagen. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Wel, nadat het vonnis geklonken heeft, brak er een rumoer los. Dat was niet gewoon in rechtszittingen in de tijd van de Bijbel, want als een rechter het vonnis had uitgesproken, dan ontstond er in de rechtszaal allereerst een doodse stilte. Vanwege datgene wat uitgesproken was, het aangrijpende van een vonnis dat over een zonde werd uitgesproken, daar hoorde een stilte bij, maar zo was het niet in de rechtszitting in het huis van Caiaphas. Maar de leden van het Sanhedrin begonnen te reageren. Allereerst de leden van het Sanhedrin. En zij waren het, de leidslieden van het volk, die als eerste het speeksel in het aangezicht van Christus wierpen en hem vervolgens begonnen te slaan met hun vuisten. Maar in dat huis van Caiaphas was niet alleen het Sanhedrin, daar waren ook de dienaars van het Sanhedrin. Dat was de tempelwacht die het Sanhedrin van Pilatus ontvangen had, van de Romeinse overheid ontvangen had om de orde in de tempel te bewaken. En het waren ook deze mensen die meegegaan waren naar de hof van Gethsemane met stokken en zwaarden om de Heer Jezus gevangen te nemen. En die waren ook daar in het huis van Caiaphas. Zij hadden hem gebonden, zij hielden hem vast en zij bewaakten hem. En dat zijn die anderen. En toen zij zagen dat de leden van het Sanhedrin hem begonnen te slaan met vuisten, toen begonnen ook die dienaren van het Sanhedrin hem te slaan op de kinnebakken. De stokken die ze meegenomen hadden, daarmee begonnen zij de Heer Jezus te slaan op zijn kaak en op zijn kin. Wat een smartelijk lijden, gemeente. Hij werd geslagen. Hij werd mishandeld. Hij werd verwond. Lucas, die gebruikt in zijn evangelie een woord voor slaan dat ons helemaal laat zien hoe smartelijk het voor de Heer Jezus geweest is. In Lucas 22 vers 63 gebruikt hij een woord voor slaan dat vanuit de Griekse taal betekent villen of ranselen. Christus werd zo hard in zijn gezicht geslagen dat de huid van zijn gezicht werd verwond en rood kleurde door het bloed. Daarbij raakte zijn gezicht opgezwollen en vol blauwe plekken. Ontzaglijke. Ontzet u toch onder zulk een vreselijk schouwspel. Hier wordt die hemelse pottenbakker geslagen door menselijk leem. Hier wordt de heilige God, de Zoon van God, het heilige kind Jezus, geslagen door onrein, vuil, schuldige zondaren. Hier wordt Christus, de heerser van het heelal, geslagen door diepgevallen zondaren, weergaloze smaad, bittere onrechtvaardigheid. O, is het niet een wonder, gemeente, dat er op dat moment geen vuur uit de hemel kwam om al die mensen te verteren, als ik denk aan die geschiedenis in het Oude Testament, toen de ark naar Jeruzalem werd gebracht op een wagen en daar een man was met de naam Uza, die de ark aanraakte en terstond dood neerviel. Hoeveel te meer zouden die mensen niet dood moeten neervallen toen ze zo met hun vuisten en met hun vlakke hand en met stokken het aangezicht van Christus tot bloedens toe geslagen heeft. En toch, het gebeurde niet. Ook dit moest geschieden, gemeente. Ook dit was naar de raad en de voorkennis van God de Vader. Ook dit hoorde bij het heilige recht van zijn Vader, want het heeft God behaagd zijn Zoon te verbrijzelen. Hij moest van God geslagen en verdrukt worden, en dat wist Christus ook. Dat was nou de schande die hij wilde verdragen. Zo was het nou afgesproken in de stilte van de eeuwigheid. Zo was het ook geprofeteerd in het Oude Testament. Dan hoor ik David zingen in Psalm 22. Ik ben een smaad van mensen, veracht van het volk. En in een andere lijdenspsalm zingt David: schande heeft mijn aangezicht bedekt. En het is niet alleen David die daarvan geprofeteerd hebben, maar ook de profeten. Dan denk ik aan de profeet Micha, die heeft gezegd: zij zullen de rechter Israëls met de roede, dat betekent met een stok, op de kinnebakken slaan. Voor Christus is het werkelijkheid geworden. Hij werd werkelijk smadelijk behandeld. En weer moeten wij de vraag onder ogen zien. Opnieuw, gemeente, tot ontdekking, tot verbreking van een zondaar. Waarom toch? Waarom werd hij geslagen? Zijn wangen die altijd vriendelijkheid uitstraalden, zijn lippen en zijn mond die altijd liefdeswoorden hebben uitgesproken. O, waarom? Waarom werd dat lieve aangezicht zo geslagen, zo verwond? Gemeente, opnieuw vanwege onze zonden. Hij heeft al die ongerechtigheden willen aanvaarden. Hij heeft als het ware die zonden in zijn vlees opgenomen, opdat hij die zonden zou gaan veroordelen, juist op die momenten toen zijn lichaam werd verwond, opdat er uit die wonden bloed zou vloeien. En als we dan vanmorgen een ogenblik mediteren over het gezicht van de Heer Jezus dat zo moest lijden, dan heeft hij zijn gezicht heel bijzonder laten verwonden vanwege de zonden die een mens met zijn gezicht doet. De zondige woorden die uitgesproken worden, de zondige gezichtsuitdrukkingen die u vertoonde, de zondige daden die je met je gezicht hebt gedaan, de zonden die je ogen zagen, waar je ogen naar keken, die je met je ogen opnamen, zonden die via je oren naar binnen komen, waar je oor te luisteren legde, zonden die je met je lippen, met je tong bedreven heeft. Heel concreet zijn die zonden als het ware op het aangezicht van Christus afgekomen. En heeft hij die zonden in zijn aangezicht opgenomen, maar toen moest dat aangezicht worden verwond, opdat er uit dat gezicht bloed zou vloeien, opdat in dat bloed de zonden zouden worden weggedragen, opdat in dat bloed de zonden zullen worden gedood, opdat in dat bloed de zonden zouden worden vernietigd. O gemeente, dan past ons stilte deze morgen, als wij onze gruwelijke zonden bedenken, ziende op dat zo mishandelde, bebloede aangezicht van de Heere Jezus. Overdenk toch eens welke gruwelijke zonde wij met ons aangezicht hebben gedaan. En daarom moest hij geslagen worden. Daarom moest hij verwond worden. Daarom moest zijn bloed vloeien. Zou je nog één zonde met je aangezicht durven doen? En onder dat alles zweeg hij en sprak geen woord. Want als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, hij deed zijn mond niet open. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden werd zelfs zijn gezicht verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Daarom, gemeente, liet hij zich slaan. Daarom liet hij zich verwonden. Hij is met recht de geslagen steenrots. En dat voor een schuldverslagen zondaar. Om zijn dierbaar bloed te storten, uit al die wonden ook van zijn gezicht, opdat er vergeving der zonden zou zijn. Ook vanwege de zonde die we met ons gezicht hebben gedaan en bedreven. Kom, wie is deze morgen bedroefd over zijn zonde? Wie verstaat hier vanmorgen wat hij Christus heeft aangedaan vanwege zijn zonde? O, word dan eens een ogenblik stil, dat je eens weg zou zinken van verbrokenheid en verwondering van zoveel onuitsprekelijke zondaarsliefde. Dat hij zich zo wilde vernederen, gemeente. Dat hij zoveel smaad en smart wilde dragen. En dat er met eerbied gesproken niets, maar dan ook niets te veel was. Om zijn bloed maar te storten tot vergeving van alle zonden. Ja, dan is er zoveel vertroosting te vinden in de wonden van Christus. Ook van zijn gezicht. Kom toch, arme zondaar, schuldverslagen zondaar, aanschouw vanmorgen het Lam van God. Aanschouw zijn bebloed aangezicht en belijd dan toch oprecht uw zonde. O Heere, uw smaad en uw wonden, ja, alles wat gij duldt. Om mij is het, mijn zonde, mijn schuld, mijn grote schuld. O God, ik ga verloren om wat ik heb gedaan. Als gij mij niet wilt horen, o zie mij toch in liefde aan. Ja, smeek het toch, ziende op dat gezicht van Christus waar het bloed afdruipt. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Want dat heeft Christus willen verwerven, gemeente. In deze smartelijke weg. Vergeving. Vergeving van alle zonden. Omdat hij die zonden wilde verzwelgen in zijn bloed. En daarom moest hij deze smartelijke weg gaan. Hij werd geslagen. Allereerst toen hij nog kon zien dat er mensen op hem afkwamen en hem sloegen. Maar in heel dit spottende, smadende van Christus kwam ook een moment dat hij het niet meer zag. Toen zijn aangezicht werd bedekt met een doek. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Zijn aangezicht werd onder spot bedekt. Ja, wat Matthäus niet beschreven heeft, Dat hebben de evangelisten Marcus en Lucas wel beschreven. Met name Lucas laat ons weten hoe het precies gegaan is. Hij schrijft: en de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als ze hem overdekt hadden, sloegen ze hem op de aangezicht en vraagden hem, zeggende: profeteer, wie is het die u geslagen heeft? We moeten het ons zomaar voorstellen, ze zijn begonnen met het slaan op zijn aangezicht. Met vuisten, met stokken, ook op zijn kaken. En toen brak er een moment aan, toen gingen ze zijn hoofd bedekken. Ze hebben een vuile doek genomen die daar ergens lag. En daar hebben ze helemaal zijn hoofd mee bewonden, zodat de Heer Jezus niets meer kon zien. Hij kon niet meer inschatten van welke kant de slagen zouden komen. Wat had dat te betekenen? Ook daar zijn verschillende verklaringen voor, gemeente. De eerste verklaring ligt in het feit dat binnen Israël en de omliggende landen een kinderspel bekend was en veel door kinderen werd gespeeld. Welk spel bedoel ik, jongens en meisjes? Er werd een van de vriendjes of vriendinnetjes geblinddoekt en iemand uit de groep die tikte zo iemand aan of die gaf hem een klap op zijn hoofd en dan moest iemand raden wie dat gedaan had. Zo gingen ze met Christus om. In het huis van Caiaphas. Ze wilden de Heer Jezus voor de gek houden. Ze begonnen met hem te sollen. Gruwelijk spel. Opnieuw een vernedering. Weet u, dat was nog veel erger dan wat ze ooit eeuwen geleden met Simson gedaan hadden, die blind was en in de tempel van Dagon moest komen en tussen twee palen werd neergezet en daar moest gaan dansen, tot plezier van die onbesneden Filistijnen. Dat was nog lang zo erg niet als wat ze hier met Christus deden. En dan een tweede verklaring, waarom dat het hoofd van de Heer Jezus bedekt werd met een doek. Wanneer onder Oosterse volkeren iemand zo'n gruwelijke zonde gedaan had, dat hij ter dood veroordeeld moest worden, dan werd er een doek om zijn hoofd gedaan. En daarmee werd te kennen gegeven, zo'n misdadiger, die mocht het zonlicht niet meer aanschouwen. Hij mocht niemand meer zien. Er bleef voor die persoon nog maar één ding over. Hij moet gedood worden zo snel mogelijk. We vinden daarvan een voorbeeld in de Heilige Schrift, in het boek Esther. Als Haman wordt aangewezen door Esther als de grote moordenaar van het volk der Joden. En koning Ahasveros woedend wordt op Haman, dan wordt zijn aangezicht bedekt met een doek. En dat betekende: Haman is des doods schuldig en moet zo snel mogelijk aan de galg. Daar hebt u de tweede verklaring. En de derde wat hier genoemd wordt, en dat blijkt wel heel duidelijk uit onze tekst, is dat ze zijn hoofd bedekten om met hem te spotten. In het bijzonder te spotten met hem als profeet. Want die vijanden wisten heel goed dat hij een profeet was. En dat hij ook openbaar kwam als een profeet. En dat ook de schare sprak van hem als een profeet. Die zo bijzonder sprak. Hij sprak als een machthebbende. Maar nee, dat wilde het Sanhedrin niet erkennen. En zo wilden ze de Heer Jezus ook niet kennen. Verre van dat. En daarom begonnen ze te spotten, gemeente, met zijn profetisch ambt. Ze gingen zijn hoofd bedekken met een doek. En vervolgens begonnen ze hem te slaan en klappen te geven. En dan vroegen ze spottend: profeteer ons, wie is het die u geslagen heeft? En daarmee lieten ze openlijk weten dat ze Christus als profeet hadden verworpen en dat ze hem aanzagen als een waarzegger. Meer niet. En waar kwam dat nou vandaan? Bij de leden van het Sanhedrin. En bij die mensen die in dienst stonden van het Sanhedrin. Wel, gemeente, dat kwam nou voort uit hun verdorven hart. En wees eens eerlijk, is ons hart nou zoveel anders als het hart van dat Sanhedrin? En laat ik het maar gelijk toepassen. Elke keer als er gepredikt wordt, daalt als het ware onzichtbaar de Heer Jezus in het midden van de gemeente. Als de grote profeet en leraar van zijn kerk. En komt hij met de prediking van zijn profetisch woord. En hoeveel keer, onbekeerde zondaar in ons midden, heb je dat woord naast je neergelegd? En hoeveel keer is het gebeurd dat je het woord niet ter harte nam en je liet de prediking in de kerk en je ging naar buiten en je sprak weer over van alles en nog wat? Ten diepste spot je dan met het profetisch ambt van Christus. Laat het u gezegd zijn. En laat dit vreselijke spotspel een ontdekkende spiegel zijn. Maar dat niet alleen, gemeente. Bid de Heere ook of je in deze geblinddoekte profeet, die o zo bespotte profeet, de borg voor uw ziel mag ontdekken, die je nodig hebt tot bedekking van uw schuld. En hoe zul je hier in deze bespotte Christus hem als borg ontdekken? Hoe dan? Is dat ook je vraag? Zou je dat ook zo graag willen weten? Open ik daarmee de begeerte van je hart? Ik kan het u zeggen. Als je bevindelijk het antwoord mag ontvangen uit zijn mond op de vraag: profeteer ons Christus, wie is het die u tot bloedens toegeslagen heeft? Kom gemeente, kinderen, jongeren en ouderen, gasten in ons midden, zet u een ogenblik neer voor het aangezicht van de Heere met deze vraag: profeteer ons, o Christus, wie, o wie is het die u tot bloedens toegeslagen heeft? En als we dan deze vraag biddend gaan overdenken, zullen we één ding goed moeten begrijpen, goed moeten verstaan en voor ogen houden. Wat betekent het als Christus gaat profeteren? En dan vind ik het zo mooi uitgelegd in de catechismus zondag 12. Als daar een verklaring wordt gegeven van het profetische ambt van Christus, dan staat er zo mooi, zo eenvoudig, dat hij de verborgen raad en wil van de Vader over de verlossing van een zondaar bekend gaat maken. Dat is het profeteren van Christus. Nee, dat zag het Sanhedrin niet. En de dienaren van het Sanhedrin zagen dat ook niet. Daar waren ze totaal niet om verlegen. En daarom kregen zij ook geen antwoord op die spottende vraag: profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Maar gemeente, als deze vraag nou eens biddende ernst mag worden, als je nou in deze vraag een ander gewicht ontdekt, als je bij het onoverdenken van deze vraag nou eens een indruk krijgt dat er ook nog wat anders in opgesloten ligt dan alleen maar de spot van het Sanhedrin. Wat zal dan het antwoord zijn van Christus? Profeteer ons Christus, wie is het toch die u tot bloedens toegeslagen heeft? O jawel, in het licht van onze tekst waren dat de leden van het Sanhedrin en de dienaren die daar aanwezig waren. Maar als de Heer Jezus nou vanmorgen eens komt in de prediking van het woord, en hij komt heel persoonlijk op u af en op jou af, en hij gaat je persoonlijk antwoord geven op die vraag: profeteer gij, o Christus, aan mij, wie is het die u geslagen heeft? Ja, dan kan het niet anders of hij zal het eerlijk gaan zeggen. Wat al eerder in deze preek aan de orde gekomen is. Dan zal hij zeggen, dat heb jij gedaan. Dat heb u gedaan. Met al je zonden heb je mij geslagen. Je hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden. Je hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. En gemeent, als je dat gaat geloven en je wordt ervoor ingewonnen, dan word je een verbroken en verslagen mensenkind. En dat gaat buigen, heel diep buigen, onder zulke ontdekkende woorden. En dan ga je belijden, nee Heere, nee, het zijn de Joden niet, het zijn de leden van het Sanhedrin niet, die u geslagen hebben. Maar ik, Heere, ik ben het die u dit alles hebt gedaan. Dit is geschied, helaas, om mijn zonde. En daarom, Heere Jezus, ik voel het in mijn hart. Zijn mijn zonden zo bitter? Doen die zonden zo'n pijn, omdat ik u ermee geslagen heb? Dat ik nou uw wangen verwond heb met mijn ongerechtigheden. Dat ik uw gezicht nou geslagen heb met mijn zonde. U bent geslagen, Heer Jezus, in het huis van uw liefhebbers. O, als dat toch eens de vrucht zou zijn op dat ontdekkende antwoord van die hoogste profeet en leraar. Profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Maar luister eens, dat is nog maar een gedeelte van het antwoord wat Christus geven wil. Op deze vraag van de ziel, op de vraag van een ontdekkend mensenhart. Er is nog iets wat Christus wil zeggen, wil antwoorden, wat nog dieper gaat. Nee, geen ontdekkend deel van dit antwoord, maar een vertroostend deel. En hoor ik de Heer Jezus vanmorgen zeggen tegen een mensenkind die het werkelijk vanuit zijn hart gaat vragen. Heer Jezus, profeteer het mij. Zeg het mij. Wie is het die u geslagen heeft? Ja, ik heb het gedaan. Maar wil u nog eens meer onderwijs geven daarover? Weet je wat de Heer Jezus dan zal zeggen? Er is iemand, o zondaar, die u moet slaan. Ik ken iemand die u zou moeten verwonden vanwege uw zonde. En weet je wie die persoon is, o zondaar? Dat is mijn vader. Maar mijn vader, o arme zondaar, schuldverslagen zondaar, zal u niet slaan, omdat mijn vader mij geslagen heeft. In uw plaats, want verloren zondaar, het is mijn vader die gesproken heeft, zwaard, ontwaak tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, sla de herder. Is dat geen evangelie, gemeente? Waar ik geslagen zou moeten worden, waar ik weggeslagen zou moeten worden van voor het aangezicht van God. Laat de Heere mij leven, omdat hij zijn zoon geslagen heeft. En daar zijn wij bij het diepe antwoord op die vraag. Profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? O zondaar, mijn vader heeft mij geslagen in uw plaats. Mijn vader sloeg mij in plaats van mijn kerk. Mijn vader sloeg mij in plaats van goddeloze vijanden. En mijn vader wist wie hij zou slaan. Want ik was bij machte om al die slagen op te vangen. Want ik ben de middelaar Gods en der mensen. Daarom kan ik de slag van de vloek van de wet verdragen. Daarom kan ik de slag van de toren van God verdragen. Daarom kan ik de slag van alle helse aanvallen verdragen. Daarom kan ik de slag van de eeuwige dood verdragen. En mijn vader wist dat. En toen hij mij had aangewezen om de middelaar Gods en der mensen te zijn. Toen het God behaagd heeft mij te slaan en te verbrijzelen. Wist mijn vader dat ik in deze diepe weg niet zou omkomen. Maar na mijn goddelijke natuur zal ik het gaan volbrengen. Zodat ik op het kruis van Golgotha kan zeggen. Het is volbracht. En al is het soms nodig dat de Heere zijn kerk tegenkomt met zijn slaande hand om zijn kerk te kastijden, om te sterven aan de zonde, toch zal zijn kerk ten bloede toe niet kunnen en niet hoeven te strijden. Want dat heeft Christus ten volle gedaan. Hij heeft alle slagen van zijn vader willen opvangen, opdat God de Vader in Christus zijn hand zou wenden tot de kleinen. Zodat hij op zondaren kan neerzien in liefde en gunst die zondaren die hun aangezicht moeten bedekken vanwege de schaamte vanwege hun zonde. Maar de Heere zal dat vieze vuile kleed van de zonde wegnemen en bekleden met het reine kleed dat Christus verworven heeft. Want God de Vader zal een zondig mensenkind gaan bedekken met het bloed en de gerechtigheid van Christus. O gemeente, laten wij met dit woord naar huis gaan, in de stilte overdenken en bidden. O, zeg mij, Christus, wie u sloeg, opdat uw geest het mij verkonde, wie op het kruis mijn schulden droeg, en leed en stierf voor mijn zonde. Hij zegt het veel en onverpoosd, totdat ik mij in tranen bade, en niets mijn arme ziel vertroost. Dan, Heere, uw bloed en uw genade. Amen.
Thank you.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, ziende op uw bebloed gezicht, kunnen we niet anders smeken. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid, uw aangezicht zo schonden. En Heere, dat gebed kan verhoord worden, omdat u zo diep wilde lijden en uw bloed hebt gestort. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Heere, wilt u dit woord dan alstublieft toepassen in ons aller hart, wat we deze morgen hebben gehoord. Het zij tot ontdekking, het zij tot vertroosting. Hartelijk dank dat we zo bijeen mochten zijn. En geef dat we vanmiddag opnieuw elkaar mogen ontmoeten, om over het avondmaal te mogen horen. Zegen ook het werk van de zondagsschool. Dat hebben wij niet verdiend, maar vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.